Namens de kerkraad delen we u het volgende mee. Volgende week gaat in de beide diensten dominee A.A. Egas van Damwoude voor. De collecten van vandaag zijn bestemd voor ten eerste voor de kerk, de eerste collecte, en de tweede renovatiekas. En dit geldt zoals de Heere wil en wij leven. Laat onze harten verheffen tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 95. En daar het eerste. Psalm 66, vers 4 en 5. Looft de Heer de lege scharen. En het vijfde vers. Een net belemmert onze schreden. Thank you. Gemeente, we openen de schriften in het Nieuwe Testament. Het evangelische beschrijving van Lucas, hoofdstuk 9, van 1 tot en met. Van 14 tot en met 32, 29. Van 14 tot 29. Maar vooraf stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarop we zingen Psalm 119, vers 45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen, in uw trouw zo gunstig toegezegd. Wat er verder volgt. En daarna lezen we Marcus 9. Toen sprak de God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizend dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. lezen met u Marcus 9 van 14 tot en met vers 29. En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen. En enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd. En toelopende groette zij hem. En hij vraagde de schriftgeleerden: wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordde en zei: de meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem. En hij schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen. En ze hebben het niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide: o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. En ze brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest, en vallende op de aarde wentelde zich al schuimende. En hij vraagde zijn vader: hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide: van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zei tot hem: zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus, ziende dat de schare gezamenlijk toeriep, bestrafte de onreine geest, zegde tot hem: gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende hem zeer scheurende ging uit. En het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op. En hij stond op. En als hij in het huis gegaan was, vraagde hem zijn discipelen alleen: waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zeide tot hem: dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Tot zover. Tekstwoorden die we vanmorgen willen overdenken vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte van 23 en 24, of eigenlijk 22, het laatste gedeelte ook. Menigmaal heeft hij hem in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven, maar zo gij iets kunt, wijs met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zei tot hem: zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: ik geloof, Heere, kom in ongelovigheid te hulp. Dan schrijven we als thema boven: de genezing van de maanzieke knaap. Ten eerste zien we dan de geloofsmoeilijkheid. Ten tweede zien we de belijdenis van het ongeloof. En ten derde de genezing door het geloof. Dus de geloofsmoeilijkheid, of de genezing van de maanzieke knaap als thema, de geloofsmoeilijkheid, de belijdenis van het ongeloof en de genezing door het geloof. Laat ons het aangezicht des Heren zoeken in het gebed om zijn zegen te vragen over ons samen zijn deze morgen. Heere, groot en barmhartig God, wat zijt gij goed en goeddoende, Heere. Dat mogen wij toch wel zeggen. Want met de profeet die het gezegd heeft, uw goede tierenheden zijn elke morgen nieuw. Want God is groot. Heere, uw barmhartigheden kennen geen einde. En de profeet heeft dat gezegd toen hij daar zat op die heuvel. En keek naar een stad die verwoest was. Tempel, het heiligdom van God. Het was alles door het vuur verbrand. En het volk, meesten waren weggevoerd of gedood. En daar zat hij op die berg en weende. En toch, uw goede tierenheid is groot, Heere. En als wij op onze omstandigheden zien, dan is het ook weer datzelfde. En geef dat we dat ook mogen zien, Heere. Dat uw goede tierenheden elke dag nieuw zijn. Want Heere, wat hebben we verdiend? Als gij naar recht moest gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou dan voor u kunnen bestaan? Heere, dan is er niemand hier die het recht van het leven heeft. Maar u schenkt ons die genade. Dat we hier mogen zijn en dat we ook thuis mogen meeluisteren. Of misschien op ons vakantieadres. Heere, dat wij verbonden hiermee met deze dienst zijn. U geeft het ons allemaal, want het is het allerbelangrijkste dat uw goede tierenheid over ons uitstrekt. Heere, bovenal dat we uw woord zouden horen. Dat we de boodschap van genade zouden horen. En niet alleen maar horen, Heere, maar dat we die boodschap ook zouden aannemen. Want gij laat het ons ook weer verkondigen vanmorgen. We hebben het al met elkaar gelezen in deze geschiedenis, Heere. Dat u zich verwonderde over al het ongeloof en u heeft gezegd: hoe lang ben ik nog bij u, o ongelovige geslacht? Heer, en dan kunnen wij ons er ook onder scharen. Want wie zijn wij? We hebben geen geloof in onszelf. En we kunnen dat ook niet maken. Maar u bent het die dat geloof wil schenken. Die dat ook wil verkondigen vandaag. Heer, in deze geschiedenis dat u het tegen ons wil zeggen. Indien gij gelooft, alle dingen zijn mogelijk. O Heere, laat dan ook ons gebed in de stilte van ons hart mogen zijn, zoals van die vader, die het bad onder tranen. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Want Heere, Gij zijt het, die ons de weg der verlossing laat verkondigen. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die gekomen is op aarde. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Heere, en dat we dan een honger en dorst mogen hebben naar hem. Wilt u dat in onze harten leggen? En wilt u dan vanmorgen ons voorgaan met het licht van uw Heilige Geest. Dat hij ons leiden in uw waarheid. Dat we de dingen mogen verstaan zoals die Vader dat ook mocht verstaan, Heere. Wat hij eerst niet zag. Verblind. Hij stond op neutrale grond. Hij durfde zich niet over te geven aan u. En Heere, dan hebben we van de godsdienst en dan hebben we van de wereld ook geen last. Maar als geloof gaat werken, als onze ogen geopend worden en we zien wat de duisternis is, ook in ons leven. Heere, dan worden we bedroefd. Want dan zien we dat we door het ongeloof u op het hart getrapt hebben en op het hart trappen. Heere, schenk ons dat geloof. Wanneer we vanmorgen hier over deze geschiedenis nadenken, Heere, dat we dan erbij betrokken mogen zijn. En wilt u ons zo in alle dingen nabij zijn. Gedenk, Heere, aan alle noden en zorgen, moeite, verdriet. We bidden ook voor de zieken, ernstige zieken in de gemeente. U kent ze. Geef, Heere, dat zij mogen weten dat u ook hun weg kent. En dat zij die schuilplaats mogen kennen in u geborgen te zijn. Heere, wilt u gedenken aan eenzame, aan weduwe en weduwnaren, aan allen die een zwaar kruis hebben te dragen. Geef, Heere, dat zij dat mogen dragen achter u aan. Want wie mij wil volgen, die nemen zijn kruis op en volgen mij. O Heere, en dan belooft u het en dan zegt u het. Want wanneer we dat kruis mogen opnemen, dan belooft u het. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Want u heeft het kruis gedragen, Heere. En de schande veracht om de heerlijkheid die u voorgesteld was. Heere, bent u die dood ingegaan om het leven te verwerven, om alles te verwerven wat we nodig hebben. In leven en in sterven. Heere, we zeggen ook dank voor mevrouw Allerliefste Molenaar. Zij is gevallen. In het ziekenhuis gekomen. En ze is gelukkig weer thuis, Heere. Maar u weet hoe moeilijk het nog is dat ze nog verder moet genezen. En u weet ook alle omstandigheden waar ze in verkeert met haar man. O Heere, wil ze beide nabij zijn. Wil u troost geven. Wil u helpen. Ondersteunen. Wil u hen leiden. In de avond van hun leven, dat zij het ook mogen weten, op weg te zijn naar het land waar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek, o Heere. Wat een vooruitzicht als dat er mag zijn. Geef het ons allen, Heere, want we zijn toch allemaal op weg naar die grote eeuwigheid. En dan zijn we misschien jong, O Heere, we kunnen elk ogenblik opgeroepen worden om voor uw rechterstoel te verschijnen. Geef, Heere, dat we bereid mogen zijn om u te kunnen ontmoeten. En wilt u zo gedenken, ook aan uw kerk, wereldwijd, Heere. Ook de plaatsen waar uw kerk wordt verdrukt, waar nood is, waar oorlog is. O Heere, geef nog vrede. En wilt u uw koninkrijk doen komen. Werp het rijk van Satan neer, Heere. En verheerlijk uw naam. Ook vanmorgen, onder ons. Wij vragen dit alles, niet dat wij dat verdiend hebben. Wij hebben niets verdiend, Heer. Maar doe het. Om de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen we Psalm 146, het tweede en het derde vers. Tot prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt, zoudt u hoop op mensen bouwen, als Gods hand hun geest ontbindt. En zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. 146 vers 2 en 3. Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harten en hij verbindt ze in hun smarten, die hun in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. 147, tweede vers na het amen van de preek. Gemeente, de grenzen van een rijk is van deze tijd vakantietijd. En dan rijden er veel mensen door verschillende landen. En dan zie je op een gegeven moment een landsgrens. En als je uren rijdt, dan kom je weer een grens tegen. Vanmorgen zien we twee grenzen. Van het Koninkrijk der Hemelen. Hier op aarde. Als Jezus op de berg de verheerlijking is, dan is hij eigenlijk al heel dicht bij de hemel. Dat zien de discipelen ook. De heerlijkheid van de hemel. Petrus zegt, laat ons 3 tabernakelen bouwen. Het is goed om hier te zijn. Maar wist niet wat hij zei. Dat de Heer Jezus sprak met Mozes en Elia over zijn uitgangen naar Jeruzalem. Van zijn lijden en van zijn sterven. Dat is de ene grens, de hemel. Maar de andere grens was aan het rijk van de duivel. De Satan. Toen de Heer Jezus van de berg afkwam, kwam die aan die grens. Maar dat koninkrijk van God, dat is zo machtig. Dat is zo sterk. Dat overwint de macht van de vorst der duisternis. Het is heel wonderlijk dat deze geschiedenis gebeurde juist na de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg. En dat hij beneden komt. En dat hij dan deze scharen ontmoet. Heel bijzonder eigenlijk. De Heer Jezus had 9 discipelen achtergelaten. Met 3 was hij op de berg der verheerlijking geweest. En ondertussen was de scharen verzameld naar beneden. En de discipelen, die 9 discipelen, die hadden op een gegeven moment een twistgesprek. Met enige schriftgeleerden staat. En waarom? Er was namelijk een man gekomen. En die man die had een jongen bij zich. Een enig geboren staat er in andere evangelie. En al jaren heeft deze man, deze jongen, moeten begeleiden. Want hij was, schrijft ook een andere evangelie, maanziek. Met de stand van de maan. Dan kreeg hij epilepsie aanvallen of zoiets. Wij weten niet precies wat het was. Maar in zo'n ziekte, daar maakt de duivel ook handig gebruik van. Om zo iemand eigenlijk, en dat vandaag nog, iemand die psychisch soms zwak is. Daar heeft de duivel een hele makkelijke prooi aan om hem aan te vallen. En zo was het ook met die jongen. Hij verscheurde die jongen, die viel wel eens in het water. Of soms viel die in het vuur. Ja, en dan moest die vader maar altijd maar weer alert zijn om die jongen te helpen en eruit te halen. Eén geboren zoon. En die is naar de discipelen gekomen. En hoe is die daar gekomen? Natuurlijk van Jezus gehoord. En van de wonderen die Jezus gedaan had. En deze man, die heeft misschien wel gedacht, ja, als niemand hem helpen kan, misschien kan Jezus dat wel. En hij komt daar bij Jezus en wat ziet hij? Jezus is er niet. Diepe teleurstelling. Hij is wel op een goede plaats. Hij is wel. En hoe hij ertoe gekomen is, weten we niet. U bent hier wel op een goede plaats. Waar het woord verkondigd wordt. Maar hoe staat het? Hoe bent u gekomen? Met uw nood, met uw zorg, met uw verdriet. Hoe bent u hier? Zou ik vanuit het woord een antwoord ontvangen? Het is goed om hier te zijn. En dat was ook goed dat die jongen er was, of die man er was met zijn zoon. Maar de discipelen die staan verlegen, het lukt niet om deze jongen te genezen. Ze hebben het wel geprobeerd. Een diepe teleurstelling. En de schare staat er ook bij. En we hebben altijd ons oordeel. Want, en dan zeker die fariseërs, of die schriftgeleerden, die zijn eigenlijk het woord van ook de scharen misschien wel, van mensen die dat ook zeggen. Als ze zeggen tegen de discipelen, jullie zijn niks waard. Jullie zijn toch van die meester die wonder doet? Die rabbi? En nou? Het zijn allemaal leugens. Ze twisten met de discipelen. En komt Jezus. Plotseling verschijnt Jezus. En dan staat er dat de schare verbaasd is. Dat is een woord wat hier gebruikt wordt. Wat eigenlijk maar een paar keer in de schrift gebruikt wordt. Dat de Heer Jezus, als hij moet lijden in Gethsemane, dat hij verbaasd is. Wat betekent dat hier? Zien ze iets van de heerlijkheid van Christus? Zou er iets van de glans van hem afstralen nog? Ja, als Mozes God heeft ontmoet, dan zien we ook iets van de heerlijkheid op zijn gelaat. Gemeente, jongens en meisjes, zien jullie het ook wel eens aan je vader of aan je moeder? Als ze in de binnenkamer geweest zijn. Of hebt u geen binnenkamer? En daar uw knieën gebogen hebt en met God gesproken hebt. Dat u de glans van de hemel met u draagt. Zien ze dat? Scharen is verbaasd. En ze groeten hem. Dat is ook zo vreemd. Ze groeten hem. Alsof ze beseffen, dit twistgesprek, dit ongeloof en die beschuldigingen die naar deze discipelen gaan, is het al wel terecht. Ze voelen zich misschien wat betrapt. Nou, dat hebben we vandaag ook als een jongen of een meisje iets verkeerds gedaan heeft. En plotseling komt vader en moeder in de kamer. Hallo pa. We hebben het kind wat verbergen. En de Heer Jezus gaat erop in. Die zegt dat dan ook. O ongelovige slacht, hoe lang ben ik nog bij u? Dat is niet alleen slaat het op de discipelen. Maar dat slaat ook op de schaar. Want zij voelen dat ook aan. Ja, als die discipelen het niet kunnen, wie zou het dan wel kunnen? En Jezus is er niet. Dus. En ook deze vader. Want dat is onze eerste gedachte. De geloofsmoeilijkheid. Want wat gebeurt er? Gelukkig, want de fariseeën of de schriftgeleerden, zij twisten niet meer met de Heer Jezus. Ze durven niet het gesprek aan te gaan met de Heer Jezus. Maar deze man komt gelijk naar voren en die zegt zijn nood. Die vertelt ook alles wat er aan de hand is. Want hij zegt het. En hij antwoordde hem in zijn ongelovige slacht. En ze brachten dezelfde tot hem en hij zat scheurende hem, terstond de geest. En dan vraagt hij zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide van zijn kindsheid af. En in het 16e vers, in het 17e vers, dan zegt hij, en de scharen antwoordde, zeiden, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. Dus hij geeft een antwoord uit die scharen en hij staat voor de Heer Jezus. En dan blijft de Heer Jezus heel rustig. Want hier, waar het ongeloof is, kan de Heer niks doen. Gemeente, denk eens aan Nazareth. Waar de Heer Jezus ook dat ongeloof ontmoette. En hij kon geen tekenen doen door het ongeloof. Want zonde is erg. Het is verschrikkelijk. Maar weet u, het ongeloof is nog veel erger. Wij gaan allemaal verloren. Door de zonde van Adam, in de welke wij allen hebben gezondigd. Maar daar is redding voor. Daar is het bloed van Jezus Christus wat reinigt van alle zonde. Maar het ongeloof, als we daarin volharden, dan is er geen genade meer. Beseffen dat ook, gemeente. Dat het diepste van ons eigenlijk het ongeloof is. Want de Heer Jezus, die zegt dan op een gegeven moment, breng hem hier. Als die vader zijn nood verteld heeft, breng hem bij. En dat betekent ook dat wij ook ons ongeloof, wie dat zelf beseft, dat ongeloof bij hem mag brengen. Doet hij dat ook? Dat zal die vader ook doen, maar die moet er eerst gaan zien wie, waar het probleem zit. Want de Heer Jezus die gaat als het ware nog even met deze man praten. Hoe lang heeft hij dit? Net als een dokter. Hij vertelt dan, ja, hij heeft het van zijn jeugd af aan. En dan krijg je dat hele verhaal. En hij is wel eens in het vuur gevallen, in het water gevallen. Ja, we hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Dus onder het vertellen denkt die beste man, en misschien denkt u dat ook wel, zou de Heer Jezus wel kunnen helpen. Want dit is toch wel echt een moeilijk geval. Want hij kon niet spreken, maar hij kon ook niet horen, hij was doof. Wat moet je met zo'n geval? En dan door de duivel bezeten eigenlijk. Wat kun je hiermee? Wat kan de Heer Jezus hiermee? Kunt u begrijpen? Het ongeloof. Die man die dacht misschien momenten wel, zou de Heer Jezus wel kunnen. En misschien, gemeente, bent u ook aan het bidden. Misschien wel voor een probleem. En u vraagt er echt om. U bidt zoveel keer om die dingen die je graag veranderd ziet in je leven. Maar er gebeurt niks. Het blijft allemaal maar hetzelfde. Het is alsof de hemel dicht is. Dan komt er natuurlijk zo'n stem in je hart van, zou God wel zijn? Zou God het wel horen? Is het probleem niet te groot? Of er kunnen allerlei vragen in je hart opkomen. Misschien ben je wel gestopt met bidden. Dacht je, nou ja, het helpt toch niet. Het probleem zit toch in dat waar ik voor bid, dat is toch het probleem. De gemeente, dat was niet het probleem. En dat is niet het probleem. Bij deze mannen ook niet. Die jongen is niet het probleem voor de Heer Jezus. Echt niet waar. Al die problemen die u heeft, die zijn geen problemen voor God. Besef dat, gemeente. Maar het probleem ligt bij die man zelf. De grootste moeilijkheid ligt bij hem. Want wat hij gedacht heeft, en dat spreekt hij ook uit. En dan zegt hij het ook. Indien gij iets kunt. Ja. Ja, ik geloof er eigenlijk niet veel meer van. Want dit is een hopeloos geval. Ik zit er al jaren mee. En ja, indien gij iets kunt, zijt met ontferming over ons bewogen. Ja, wat moet je daarmee? Deze man staat op neutrale grond. En dan, gemeente, als je zo denkt, dan heb je van de godsdienst geen last. Dan heb je van die schriftgeleerden ook geen last. Want die schriftgeleerden hadden het al lang gezegd tegen de discipelen. Jezus, en jullie zijn toch van Jezus, jullie zijn toch zijn discipelen. En kunnen jullie dat dan niet? Dan zijn jullie niks waard. Dan heeft het hele zaakje van jullie meester totaal geen waarde. Wij hebben Mozes en de profeten. En dan moet u even in je gedachten nemen hoe deze schriftgeleerden, die staan er natuurlijk ook bij, toe staan te kijken. En die zeggen bij zichzelf, misschien wel in hun hart, ja man, je hebt gelijk, indien jij iets kunt. Dan krijg je niemand tegen. En dat betekent ook als wij zelf op die neutrale grond staan. Neutraal opstellen. Dan staan we in het ongeloof. En de Heer Jezus is heel scherp, gemeente. Geloofsmoeilijkheid. Is die moeilijkheid ook bij ons? Dat wij op neutrale grond staan. Neutraal tegenover God. Neutraal tegenover Christus. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Ja, dat kan. Zelfs echt dat wij ons gereformeerd geloof, kan dat? Van ja, als God het niet doet, als je niet uitverkoren bent, ja, dan kun je bidden wat je wil, maar het helpt niet hoor. Misschien zit er wel zo iemand hier in de kerk die zo denkt. Ik heb al zo lang gebeden, of een jongen of een meisje die zegt, maar ik bid al zo lang om bekering, maar er gebeurt niks. En je moet zeker uitverkoren zijn. Ja, er is een verkiezing. Dat staat vast. Als er geen verkiezing was, dan gingen we allemaal verloren. Maar omdat God verkiest en doet naderen om te wonen in uw huis, daarom is er een God van genade. De gemeente, laat dit uw oren ingaan. We zijn allemaal verkoren. Oh ja, gaan we allemaal naar de hemel? Nee, wat ik net zei, om te wonen in Gods huis, dat is het eerste. Dat is een voorrecht wat u krijgt. Daarin moet het een spoorslag zijn voor u in uw gebedsleven. Heere, als u me dan roept en als u mij dat teken gegeven heeft, dan betekent dat dat u gedachten van vrede over mij heeft. Dat u het verlorene zoekt. En breng mij op die plaats waar deze man komt. Want hij doet een belijdenis van het geloof. Ja, van het ongeloof. Dat was onze tweede gedachte. Het ongeloof. Want wat zegt hij? Heer Jezus die zegt, indien gij gelooft. Indien gij kan geloven. De Heer Jezus, die antwoordt hem dan eigenlijk, indien gij iets kunt. Dat kunnen, daar antwoordt de Heer Jezus, indien gij kan geloven. Zijn alle dingen mogelijk. Dus het probleem ligt niet bij de jongen, maar het ligt bij u. De gemeente, dat ligt nou bij ons. Alle problemen liggen bij ons persoonlijk. Ja, maar als je ziek bent of als je een kruis hebt te dragen. En ja, er zijn zoveel dingen in het leven. Dat is niet van mij toch? Ja, alle dingen zijn ons onderworpen door de zonde. Maar het gaat om onze verhouding tot God. En als die verhouding tot God anders is in het geloof, dan wordt ook alles anders in het leven. Dan kunt u ook het probleem dragen. Dan kunt u ook die weg gaan. Indien gij gelooft. En dan komt die man tot ontdekking. Dan gebeurt er iets. Dat is zo radicaal, gemeente. Zo wonderlijk. Dat is het keerpunt in het leven van deze man. En kent u ook iets van dat keerpunt in uw leven? Dat u leefde als een nette christen, vroom, keurig, netjes. U dacht dat u geloof had. Maar toen ontdekte u dat u niets had. Door de Heilige Geest. Want zijn woord is als het machthebbende woord. Hij spreekt en het is er. Het is dat woord wat hij tot deze man laat komen en zegt. Indien gij gelooft. En dan beseft deze man. Zijn ogen worden geopend. Dat hij geen geloof heeft. Is dat bij u ook wel eens gebeurd? Dat je daar stond met alles wat u had en kon en deed voor God. Dat u ging zien, ik heb het niet. Ik mis het. Ik sta er buiten. buiten dat koninkrijk. Ik heb geen geloof. Dan ziet hij opeens niet meer de jongen, maar dan ziet hij zijn eigen probleem, gemeente. En daar komt het op aan. Dat ik zie wie ik ben en hoe ik sta tegenover God. En dan beweent hij zijn ongelovigheid. Dan gaat hij zijn ongelovigheid belijden voor God. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. En dan staat er dat onder tranen. Hij is diep bedroefd. Want hij voelt nu tot het diepst van zijn hart dat hij God op het hart getrapt heeft. Dat hij deze Jezus, die de machtige koning is, die gebiedt en het staat er. Die spreekt en het is er. Dat hij deze koning veracht heeft. Deze zaligmaker. Dat hij de vragen bijgesteld heeft. Van het ongeloof. Want geliefde, wanneer de Heere onze harten opent, wanneer Hij ons door dat woord laat zien wat de moeilijkheden in ons leven zijn, en ziet hoe wij staan tegenover God, de Heere zegt eigenlijk tegen deze man: man, ik kan helemaal niks doen, want jij hebt geen geloof. Waar haalt die man dat vandaan dan? En dan beseft hij, ik sta op die neutrale grond en ik heb maar gezegd, misschien kan u het wel. Een diepe belediging voor God, gemeente. Een diepe belediging van Christus. En daarom zegt hij, hoe lang ben ik nog bij u, o ongelovige slacht. Dan ziet hij die moeilijkheid. En dan gaat hij dat belijden. Hij ziet de duisternis. Want alleen als je het licht krijgt in je leven, dan zie je de duisternis. Dan weet je wat de duisternis is. Ontwaakt gij die slaap en sta op uit de doden. Dat betekent, ik ben dood, het ligt daar. En als ik ontwaak, dan zie ik welk gevaar ik verkeer. Dan zoek ik te geborgen te zijn in God. En zo ziet hij ook het gevaar, de duisternis. En een diepe smart dat hij door dat ongeloof God beledigt. Maar hij kan ook dat geloof zelf niet pakken. Hij kan het zelf niet aannemen. Maar dan smeekt hij, kom mijn ongelovigheid te hulp. Hij zegt er iets voor. Hij zegt, ik geloof. Kan hij dat ineens wel? Hij zegt eigenlijk, in diepste wijze zegt hij, ik wil nu geloof. Gemeente, dat is heel belangrijk. Want wij zitten te wachten op dingen die nooit komen. U bidt misschien om een nieuw hart. U bidt misschien om geloof. Om dat echte geloof. U zit misschien in diepe problemen. En u bidt erom of de Heer het op wil lossen. Veel vragen in uw leven. Maar denk dan eens wat de dichter van de psalm, psalm 42. Die dichter ook in grote moeilijkheden is. En dat hij tot zijn ziel zegt. hoop op God. Met andere woorden, kijk nou eens naar boven. Kijk nou eens op de Heere. Verwacht het nou niet in jezelf. Zoek het ook niet in jezelf, maar zoek het nou bij God. Hoop op God. Een gemeente, zo mag je jezelf wel eens toespreken. Dat je op Hem hoopt. Dat je het van Hem verwacht. Begin dan maar met het verstand te bidden tot God. Zoals deze man het zegt. Ik geloof, Heer, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Schenk mij dat geloof. Kom mij te hulp. Vat mijn handen en leid mij. Neem u mijn zaak over. Want ik heb niks, Heer. Ik kan u alleen maar verdriet doen. Ik kan u alleen maar beledigen. Door mijn ongeloof. Maar ontferm u over mij. O geliefde, dat is een wonder. Als we zo tot God komen. En daar wacht de Heer Jezus op. Want die jongen, dat is geen probleem. Natuurlijk wist de Heer Jezus wel dat deze jongen, wat er allemaal met zijn leven gebeurd was, dat wist hij allemaal wel. Maar die man die moet dat allemaal vertellen en de Heer Jezus wacht. Maar dan gebeurt het. De Heer Jezus eist geloof. En de Heer Jezus eist van ons ook het geloof. Maar ik heb het niet. Maar wat hij eist, gemeente, vergeet dat nooit. Dat wil hij ook geven. Dat zingen we toch. Opent uw mond, eis van mijn vrijmoedige op mijn trouwverbond. Dus alles wat mij ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Wat u mist, dat wil God schenken. Dus hij eist iets. Hij vraagt iets wat ik niet heb. We weten toch wel die gelijkenis van die 10 ponden. Ja, die dat ene pond had. Die andere hadden 5 en 10. Die hadden het verdubbeld. Maar die ene pond had. Ja, die dacht, ja, ik moet er wel een beetje zuinig op zijn. Want het is van mijn Heer. Weet je wat? Ik begraaf het. Nooit geen probleem. Dan, ja, als hij terugkomt, dan geef ik het gewoon weer aan hem. En hij had er een hele goede reden voor ook. Hij zegt, Heer, gij maait waar je niet gezaaid hebt. Dus u vraagt iets wat ik niet kan. Dus, alsjeblieft, hier heb je uw pond weer. Zo gaat het in de kerk ook dikwijls. Ja, God eist een bekering en ik heb het niet. Nou ja, ik bid er wel om, maar het gebeurt niet, dus ja. God vraagt iets wat ik niet heb. Dat is inderdaad, zegt de Heer. Inderdaad, het is zo. Zegt de Heer ook, hoor. Maar weet je wat hij erachter zegt? Weet je waar je aan moet doen? Je had het bij de bank moeten brengen. Had je rente gekregen. Had het verdubbeld geworden. De bank van vrije genade bij God moeten brengen. Zo moet u het ook doen, gemeente. En dan gaat het gebeuren, derde gedachte. De genezing door het geloof. Want het geschiet niet zonder het geloof. Het is onmogelijk om God te behagen zonder geloof. Wat gebeurt er dan? Die vader die staat er rustig bij. En juist als de Heer Jezus dat kind wil genezen. En beveelt die geest die stomme geest om uit hem te gaan. Ga uit. Geen stomme geest. Op bevel van Christus moet de duivel deze jongen verlaten. Maar dan gaat hij zomaar niet weg. Nee, kun je denken. Denk je dat de duivel u zomaar loslaat? Nee, die laat u niet los. Die blijft trekken aan u. Die blijft zijn gif strooien in je hart. En dat is de geweldige strijd die hier ook plaatsvindt. Het rijk van de vorst der duisternis en de rijk en koninkrijk van God. Gemeente, heb je dat ook wel eens ervaren in je eigen leven? Want waar de Heilige Geest gaat werken, waar de koning, waar Christus komt met zijn machtswoord, daar is de duivel als de kippen bij natuurlijk. Je wordt als het ware van één gescheurd. Maar ja, daar ligt die jongen. Dood. Mensen kijken. Weet je wat die farizeeërs misschien wel gedacht hebben? Die schriftgeleerden. Die hebben misschien wel gedacht, ja. Nou, zie je wel. Dat is, nou, ja, dat krijg je er nou van, hè. Laten we hem maar begraven. En het liefst hadden ze hem begraven, hè. Dat begrijpt u wel. Maar God werkt door het onmogelijke heen. Doordat we zeggen, nu is het verloren. Misschien zegt u dat ook in uw leven. En dan staat u bij uw problemen en dan zeg je, nu kan het niet meer. God werkt altijd door het onmogelijke heen. En dan grijpt Jezus, die jongen bij de hand. Vader staat erbij. Dat is de vrucht van het geloof, geliefde. Die heeft hem helemaal in de handen van de Heer Jezus gegeven. Hij heeft als vader, bij wijze van spreken, afstand van dit probleem gedaan. En dat is geweldig, gebeden. Dat is geloof. Denk eens aan de Heer Jezus als hij de eerste teken doet, de bruiloft te Kana. Wat gebeurt er dan? De wijn is op. Nou ja, die knechten die gaan naar die moeder van de Heer Jezus. Die vertellen, de wijn is op. Nou, de Heer Jezus, zijn moeder die zegt het tegen de Heer Jezus, de wijn is op. Dat mag ze toch wel. En dan krijgt ze eigenlijk, ja, een zachte terechtwijzing. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Zit ze dan met haar handen in haar haar en zegt ze dan, ja, tegen die knechten. Ik weet niet wat hij gaat doen. Nee, gemeente, zij laat het bij de Heer Jezus. Ze heeft het aan hem voorgelegd. En wat de Heer Jezus ook zegt, is niet belangrijk voor haar. Wel voor hem. Maar ze heeft het bij hem gelaten. En dat is geloof, gemeente. Als we zo met onze zorgen, met onze problemen komen. En dan ga je ze niet meer oppakken. Nee, dan als er geloof is, dan laat je ze daar. Bij hem. Zo laat hij die jongen bij de Heer Jezus. Breng hem bij mij. Dan gebeurt het wonder. Hij wordt opgericht. Een geloofswonder. Door het geloof. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op en er stond op. Wonder. Die jongen is gezond. Er is geen sporen meer te vinden van de ziekte. Er is niets meer te vinden, ook van de duivel niet meer. Want die moest eruit. Ja, en toen? Is dat alles? Ja, dat is alles. Ons hart is een boos hart, gemeente. Daar heeft de duivel zijn plaats in. En die heeft daar zijn zetel in. En die gaat zomaar niet weg. We volgen hem. We luisteren naar hem. Naar zijn stem. Maar als geloof gewerkt wordt door de Heilige Geest, dan moet de duivel eruit. Die heeft dan geen plaats meer. Ja, zegt u maar, je wordt toch een tweemens, inderdaad. Je blijft vleeselijk een tweemens. Oude en de nieuwe mens. Wat is de waarachtige bekering? Dat weten we toch? Het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. De vruchten van bekering is een hartelijke droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Nou, dat zie je bij deze man ook. Die droefheid. Over het ongeloof. Het verzet tegen de Here. En dat de Here dat breekt. En het geloof schenkt. Dan komt er rust. Dan komt er overgave. In onze harten zijn alle problemen dan opgelost. U zegt, ja, dat is natuurlijk heel mooi, zo'n geschiedenis van morgen. Is dan het probleem waar ik mee zit? Misschien een huwelijksprobleem, kinderenproblemen, of als je ouder wordt, problemen met de gezondheid. Wat kan er allemaal niet zijn in de gemeente? En u bidt erom. En dan zegt hij, ja, we hebben vanmorgen over die maanzieke knaap gehoord, maar wat heeft het nou voor mij? Voor betekenis. Mijn problemen worden zomaar niet opgelost. Ja, gemeente. Ja, wat moet ik dan? Dan is het mooie geschiedenis en dan is die man gelukkig, die kreeg zijn enige geboren zoon weer terug en... Ja, nu mocht hij verder leven met deze jongen. Hij kon gewoon met hem praten. Hij kon ja, alles met hem delen. Hij kon liefde geven. En hij kreeg ook liefde terug van die jongen. En het was allemaal goed. Maar met uw probleem. Als hij het kwijtraakt in de handen van hem. En dan leg ik maar even de nadruk op. Breng het hem bij mij. Als u het werkelijk bij hem mag brengen. Gemeente, dan is het niet opgelost. Misschien direct niet. Maar het wordt wel opgelost. God gaat zijn gang met u. Maar zalig. Als u het dan mag overgeven in zijn hand. Corrie ten Boom, die had altijd een prachtig verhaal. Die vertelde een keer in een soort meditatie. Dan had ze een grote tas bij haar en daar zaten alle problemen in. Daar hadden allerlei boeken in zitten en ze zegt, dat zijn mijn problemen voor God. Ze ging ze die tas uitpakken en dan lag ze al die problemen... Zo gezegd voor God neer. Zo, heren, dan ben ik het kwijt. Maar wat deze even later. Ze pakte die boeken weer in. En ze gingen weer in die tas. Dus wat betekende dat? Dat ze weer verder ging met de problemen. Maar zalig. Als je met al uw zorg... bij hem mag komen in het geloof. Ik weet niet hoe het opgelost wordt. Maar dat hoeft u ook niet te weten. Want het is in zijn hand. En hij zorgt ervoor. En natuurlijk, dan blijft het gebed. Dan blijft de worsteling. Maar het wordt zo anders. Er komt toch vrede in je ziel. Een gemeente. Dat is Jezus. O ongelovige slacht, hoe lang ben ik nog bij u? Die scharen heeft hem niet meer gezien misschien. Schriftgeleerden hebben hem ook niet meer gezien toen hij gekruisigd is. Dat is het laatste. Hij is begraven. Maar hij is opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Gemeente, maar kent u ook deze opgestane koning? Dan hebt u geloof. Want dat ongelovige slacht, hoe lang ben ik nog bij? En zal de Heere dat ook tegen u zeggen vanmorgen? Daarom, geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Amen. Samen danken en bidden. Heere, wat zijt gij groot en goed. Dat u zo met mensen handelt. Die vol ongeloof zijn. Maar dat u alles wil schenken. Wat we nodig hebben, Heere. En laat dat dan ook ons gebed mogen zijn. Al wat mij ontbreekt. En ons ontbreekt van onszelf alles, Heer. Wij hebben niets. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heere, dat we de grootheid van uw genade mogen zien. En van deze Christus. Die vanmorgen ons voorgesteld werd. Als de gekomene om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren was. Heere, wilt u het woord zegenen. We beseffen het. Dat het altijd met zwakheid is. Om dat heerlijke woord van u te verkondigen, Heer. Dan staan we maar bij te stamelen. Maar Heer, wilt u dan het nog gebruiken. Wat mee mogen dragen in de binnenkamer. Om uw aangezicht te zoeken. Om door u gered gezaligd te worden. Wilt u met ons gaan in de verre van deze dag. Breng ons in de avond weer hier. En wil met uw geest ons leiden, Heer. In uw waarheid. Heer, vergeef al het zondige wat er was. En zie ons in genade aan. In de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen tot slot 116 vers 2 en 3. Ik lag gekneld in banden van de dood. En och Heer, och wiert mijn ziel door u gered. eindigen we te bidden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. Thank you.